Matthäus 14, waar ik lees vanaf vers 1. Te diezelfde tijd hoorde Herodes de viervorst het gerucht van Jezus en zeide tot zijn knechten: deze is Johannes de Doper. Hij is opgewekt van de doden en daarom werken die krachten in hem. Want Herodes had Johannes gevangen genomen en hem gebonden en in de kerker gezet om Herodias wil, de huisvrouw van Filippus, zijn broeder. Want Johannes zeide tot hem: het is u niet geoorloofd haar te hebben. En willende hem doden, vreesde hij het volk, omdat ze hem hielden voor een profeet. Maar als de dag der geboorte van Herodes gehouden werd, danste de dochter van Herodias in het midden van hen. En zij behaagde aan Herodes, waarom hij haar met ede beloofde te geven wat zij ook eisen zou. En zij, tevoren onderricht zijnde van haar moeder, zeide: geef mij hier in een schotel het hoofd van Johannes de Doper. En de koning werd bedroefd, nog om de eden, en degene die met hem aanzaten, gebood hij dat het haar zou gegeven worden. En zond heen en onthoofde Johannes in de kerker, en zijn hoofd werd gebracht in een schotel en het dochtertje gegeven, en zij droeg het tot haar moeder. En zijn discipelen kwamen en namen het lichaam weg en begroeven hetzelfde en gingen en boodschapten het Jezus. Tot zover. Eigenlijk moet ik nog even stilstaan bij het laatste vers van hoofdstuk 13, want ik geloof niet dat ik daar ook maar één woord van gezegd heb. En één woord lijkt me toch op zijn minst op zijn plaats. De uitspraak namelijk: hij heeft al daar niet vele krachten gedaan vanwege hun ongeloof. Hetgeen in eerste plaats nog wijst op dat vaderland uit vers 57... en eigenlijk al in vers 54... heeft al daar, dat wil zeggen in zijn vaderland, niet vele krachten gedaan vanwege hun ongeloof, zodat je bijna de conclusie trekt: hij heeft wel vele krachten gedaan in een ander land, waar men namelijk meer geloofde. En zo zal het ook ongetwijfeld wel in elkaar steken. In elk geval is het zo dat uit het vers blijkt dat de krachten die de Heer deed, en dat waren meestal krachten van genezing, zoals je dat dan moet noemen, dat de krachten die de Heer deed gedaan werden slechts aan degenen die geloofden. Dat staat er gewoonlijk niet bij. Alhoewel ik moet zeggen dat in vele gevallen staat het er wel bij. De bekende uitspraak van de Heer Jezus: ga heen, uw geloof heeft u behouden, of u geschieden naar uw geloof, of iets dergelijks. Maar de gedachte is dat de wonderen die de Heer Jezus deed weliswaar gedaan werden in de kracht Gods uiteraard, maar ze werden slechts gedaan aan degenen die geloofden. Dat is de enige zinnige verklaring van het vers. Er is nog een andere verklaring in omloop, maar ik beschouw het niet op geen enkele wijze als een verklaring en ook niet als een alternatief. Maar er wordt wel eens gedacht dat als er maar genoeg gelovigen aanwezig zijn, dan en genoeg kracht is in het teken wat gedaan moet worden, wat nog gedaan moet worden, dan komt het wel voor elkaar. Ik heb dat meerdere malen, en dat is nog een understatement, maar ik heb het meerdere malen meegemaakt, waarbij dan gedacht wordt en geleerd wordt dat als er een wonderbare genezing plaatsvindt, dat het dan eigenlijk komt, want daar komt het op neer, al zegt men het zo niet, maar dat komt dan eigenlijk vanwege de verzamelde geloofskracht van alle aanwezigen. Dat is het dan ongeveer. Dat is bijna hetzelfde als de kracht van het positieve denken en meer van dat soort filosofieën die met de Bijbel niks van doen hebben. Maar zo werkt het nou eenmaal niet. De Heer heeft niet andere gelovigen nodig om zijn wonderen te doen. Integendeel, de gedachte is dat hij de dingen doet die zijn vader hem laat doen, zoals het natuurlijk uitgebreid in het Johannesevangelie uiteengezet wordt. En vervolgens zijn tekenen die slechts gedaan werden aan gelovigen, ik zou bijna zeggen vanzelfsprekend, want we lezen niet in de Bijbel dat zegeningen van Gods wegen terechtkomen bij diegenen die God en daarmee dus ook zijn zegeningen afwijzen. Het is een heel eenvoudige zaak. Waar gelovigen waren, deed hij deze krachten. Waar geen gelovigen waren, deed hij deze krachten niet. Maar dat is niet de directe betekenis natuurlijk van deze uitspraak. Het zit er aan vast. Dat wel. De directe betekenis van de uitspraak wordt ontleend aan het verband waarin die staat. En dan is de gedachte dus niet zozeer dat hij tekenen deed slechts aan gelovigen. Maar de gedachte is dat hij niet vele tekenen deed. Dat hij meer had kunnen doen, had willen doen, had mogen doen. als er maar gelovigen geweest waren. Dat wil zeggen dat ook dit werk van de Heer feitelijk onder de maat bleef wegens het ongeloof van de mensen in zijn vaderland. Zo wordt het hier nog maar genoemd. En daar laat ik het dan ook maar bij. De gedachte die erachter steekt, en die is misschien voor ons nog wel wat interessanter. De gedachte die erachter steekt, is dat in een ander land dan zijn vaderland hij wel vele krachten deed. Al ben ik geneigd te denken dat het dan niet zozeer gaat om deze krachten van wond, van de genezingen, zal ik maar zeggen. Maar het zal toch langzamerhand ons duidelijk worden dat deze tekenen, wonderen, deze krachten die de Heer deed, in werkelijkheid natuurlijk toch uitbeeldingen waren van wat later door dezezelfde Heer tot stand gebracht zou worden in de volgende bedeling. Dat wil zeggen in de tijd waarin wij leven. Want al deze wonderen hebben niet slechts als doel de genezing of iets dergelijks van de patiënt, maar ze hebben in de eerste plaats als doel om illustratie te geven, een teken te geven van wat de Heer werkelijk zou doen in de betrekkelijk nabije toekomst. Dat wil zeggen na zijn opstanding. En merkwaardig is dat twee versen verder. Twee versen verder. Al gesproken wordt over opstanding, dus dat ligt toch wel wat voor de hand. Hoe het ook zij, ik denk dat de Heer de tekenen deed weliswaar onder de Joden, om het maar zo te zeggen. Maar neem niet weg dat de betekenis van die tekenen toegepast zou worden. Niet in dit vaderland, maar in een ander land, om het zo te zeggen. Onder andere, namelijk onder heidenen en meer in het bijzonder onder Efraïm. Want dat was natuurlijk waar we vorige keer wat uitgebreider bij stil hebben gestaan. En zo past het vers ook uitstekend onder dit onder deze pericoop. De gedachte is dat de Heer dus wel vele krachten deed, maar dan niet zozeer, denk ik, in de stoffelijke dingen, maar in de geestelijke dingen. Maar hij deed die onder anderen, dat wil zeggen niet in dit vaderland, maar daarbuiten. En in de praktijk dus aan ons. Het is ook wat later door de Heer Jezus bij gelegenheid gezegd werd. Hij zei, gij zult grotere dingen doen en zien dan deze. En dat is ook wel eens waar een omstreden uitspraak, maar de enige betekenis ervan kan maar zijn dat er grotere dingen gedaan zouden worden. Namelijk niet van dezelfde aard, maar dingen van andere aard, van hogere aard, van geestelijke aard namelijk. Want het is één ding dat bijvoorbeeld een lichaam genezen wordt, of zelfs dat een dood lichaam uit de dood opstaat en terugkomt dus, terugkeert uit de dood. Het is een heel ander ding dat een mens in geestelijke zin weer levend wordt. En zeker dat hij zelfs niet alleen geestelijk, maar ook lichamelijk levend wordt, maar niet terugkeert in een oude schepping, maar deel krijgt aan een nieuwe schepping. En dat is bepaald veel groter. En als we dan al spreken over krachten die de Heer doet, en merk op dat dat toch niet het gebruikelijke woord is wat hier staat, maar als de Heer dan toch krachten doet, dan zou het verband houden met de kracht van zijn opstanding. De kracht waarmee hij alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen, uit respectievelijk Efeze 1 en Filippenzen 4. Nou goed, ik laat het daar maar bij, waarna wij terechtkomen in hoofdstuk 14, waar wij een betrekkelijk uitgebreide beschrijving vinden van de dood van Johannes de Doper. Maar ik zeg al je op voorhand, dat weliswaar de dood van Johannes de Doper beschreven wordt, maar dat het maar een zijlijn is in dit schriftgedeelte. Daar lezen wij met gemak overheen, maar toch is het zo. De hoofdgedachte van het gedeelte wat wij gelezen hebben is niet dat Johannes de Doper gedood werd, maar de hoofdgedachte is dat wellicht Jezus van Nazareth niemand anders was dan Johannes de Doper, maar dan uit de dood opgestaan. En dan op een zijlijn wordt gezegd, oh ja, dat is waar ook, Johannes de Doper was inderdaad inmiddels overleden. Hoe dan wel? Nou, dat wordt dan ook nog verteld. Maar dat is de zijlijn. De grootste gedachte is gewoon die van vers 2, waarbij Herodes de Viervorst, wat ik altijd een rare titel vind, maar titels zijn gewoonlijk wat raar, hè? Wat denk je van hoogedel geboren op zolder van een deftig huis? Ik weet het niet. Viervorst, het zal wel. Elke keer als ik het woord tegenkom, zoek ik het weer na, maar ik word er niet wijzer van, het is de titel. De tetrarch. De Viervorst, het zal wel. Herodes de Viervorst, die hoorde het gerucht van Jezus. Hoorde dus over het optreden van de Heer Jezus. En toen zei hij tot zijn knechten, deze is Johannes de Doper. Hij is opgewekt van de doden en daarom werken die krachten in hem. Moet ik zeggen dat Johannes de Doper dan al een stuk verder was dan de Sadduceeën? Dat scheelt alweer, want deze man gelooft in ieder geval in opstanding der doden. En in wonderen dus. Die Herodes blijft een, aan de ene kant denk ik, twijfelachtige figuur. Aan de andere kant toch ook niet zo twijfelachtig. Maar ik durf het nooit goed te zeggen, maar ik denk altijd Herodes. Man kun je goed begrijpen als je in de gaten hebt dat het een politicus was in de eerste plaats. En in de tweede plaats een politicus en in de derde plaats ook enzovoorts. Met andere woorden, je weet nooit precies waarom je het doet. Maar in ieder geval in de eerste plaats uit eigen belang. Nou ja, en zoals elke politicus denkt, dus ook het belang van het volk. Maar met toch, maar met waarheid en dat soort dingen, met eerlijkheid, heeft het natuurlijk niet zo geweldig veel van doen. Sorry, maar dat is nog eenmaal zo. Het hoort trouwens bij heel deze oude wereld, dat, dit probleem, dus ik hoef er ook verder niet op in te gaan. Maar het blijft een merkwaardige man. In de eerste plaats omdat deze Herodes officieel een Jood was. Niet van geboorte, dat weet iedereen. Of het nog in de Bijbel staat zelf, dat weet ik niet zeker. Maar het is algemeen bekend. Niettemin, hij was een Jood, niet van geboorte. Van geboorte was hij een Edomiet. En dat hoeft ons op geen enkele wijze te verbazen, die combinatie. In de eerste plaats omdat dat gewoon mogelijk is. Iedereen kan Jood worden als hij dat wil. Ja, ik zou niet weten waarom, maar dat zou kunnen, nietwaar. Goed, iedereen kan Jood worden als hij dat wil, want het blijft nou eenmaal zo, hoe omstreden het ook is. Het begrip Jood is in de eerste plaats een godsdienstig begrip. Daar ontstaan dus vervolgens grote problemen over, bij gelegenheid hebben we het er ook steeds weer over. Maar het blijft zo dat iemand is een Jood, niet zozeer op grond van afstamming, want die kan hij toch niet bewijzen, kan namelijk niemand bewijzen. En dus is het alleen een kwestie van godsdienst. En soms zeg ik dan, maar misschien hebben ze het hier ook al eens gezegd, dat heb ik eens nagevraagd aan Michael van Praag. Dat is een mooie naam, Michael. Niet waar. Maar hij zegt, ja, wat dat met voetballen te maken heeft, ja. Dat weet ik ook niet. Maar goed, die zegt, ik heb het hem horen zeggen, die zegt, ja, Joods. Ja, dat voor de buitenwereld, zou ik maar zeggen, ben ik een Jood, voor de gooiers dus, hè. Ben ik voor de Hilversummers ben ik een Jood, maar dat is het dan ook. En, want godsdienstig, zegt hij, ben ik op geen enkele wijze. En dan heb je weer het probleem, hè. Is zo iemand nou een Jood of niet? Dat hangt er maar vanaf aan wie je het vraagt. Want mensen, diverse instanties ook, stellen verschillende normen daarvoor. Nou, in ieder geval, Herodes was een geboren Edomiet. En dus afstammeling van Esau, dat is algemeen bekend. Niettemin was hij Joods. En vermoedelijk was hij Jood geworden om politieke redenen. En dat is voor een politicus een heel goede reden, zuster. Ja. Namelijk die hele familie van Herodes. Ze heten allemaal Herodes, daarom kunnen we ze nooit uit elkaar houden. Sommigen dragen rugnummers. Deze ook trouwens. Herodes Antipas, maar dat hielp niks, want zijn grootvader heette ook zo. Dus, dus kreeg hij het nummer 2, Herodes Antipas de tweede. Maar we kunnen ze slecht uit elkaar houden. Maar die hele familie is namelijk de familie Herodes. En die familie ging in de tijd, onder aanvoering van opa, zal ik maar zeggen, Antipas de eerste, ging over tot Joodse godsdienst. En dat was na de opstand der Maccabeën. En dat waren Joden. Die Maccabeeën, dat weet je toch wie dat waren, hè? Nee? Die horen thuis in de intertestamentaire periode. Die staan op die witte bladzijde in uw Bijbel. In die tijd zit dat. De tijd van de Griekse en later Romeinse overheersing. De vrijheidsstrijders onder de Joden, zal ik maar zeggen. De nationalisten, of hoe je ze maar noemen moet. Maar die hadden heel wat te stellen met met hun onderdrukkers, zal ik maar zeggen. Maar op een gegeven moment gingen de onderdrukkers over tot de Joodse godsdienst. Althans, deze Herodes, die ook maar koning was natuurlijk, onder toezicht en onder aanstelling van de Romeinen, de Romeinse keizer, vanzelfsprekend. Maar uit politieke overwegingen kun je dan inderdaad christen worden. Je kunt ook Jood worden. Ik was een stap te ver. Ik zei christen worden, maar ik was al bij ene Constantijn. Ook een grote jongen uit de geschiedenis. Die werd christen en denkt, als je die christenen die onder kunt krijgen, dan moet je bij ze aansluiten. Als je die van buitenaf onder controle kunt krijgen, dan doe je dat van binnenuit. Zo werkt zoiets. En zo werkt politiek. Nou goed, in elk geval, het waren Joden in godsdienstige zin. En dat is de enige zin waarin het Nieuwe Testament het begrip Jood gebruikt. Laat ik dat er vooral bij zeggen. Elke keer als u Jood leest in het Nieuwe Testament, de Joden of wat er maar wezen mag, is dat bedoeld in godsdienstige zin. Dat wil zeggen dat iemand als Petrus, Paulus, die worden niet als Joden beschouwd. Die lagen met de Joden overhoop, werden door Joden vervolgd, maar worden niet als Joden beschouwd. En lees maar eens hoe Johannes over hen schrijft, alsof hij er zelf niet bij hoorde. En het antwoord is nee, hij hoorde er ook niet bij, Johannes. Hij spreekt over de Joden zus en de Joden zo. Hij spreekt er niet al te fraai over, overigens. Maar hij rekent zichzelf ook niet daartoe. En dat is maar waar het om gaat. En zelfs Paulus rekent zichzelf er niet toe. Nou goed. Nou ja, meestal niet dan, vooruit. Anders krijgen we weer een discussie. Maar gewoonlijk niet. Dat deze Jood Edomiet was van geboorte, dat geeft hem een aardige plaats in de Bijbelse geschiedenis. Want wij zouden eraan moeten wennen dat in de schrift op vele plaatsen, met name in het Oude Testament en eigenlijk al vanaf het boek Genesis, de Edomieten, Esau dus en zijn afstammelingen, een beeld zijn van het Joodse volk. Wat wel vreemd is, want het Joodse volk bestond nog niet in de dagen van Edom, van Esau. Maar daar gaat het niet om. Het blijft typologie en daarmee profetie. Edom is immers gewoon Esau, oorspronkelijk. Hij wordt Edom genoemd vanwege zijn rode haar. Hoezo Joods? Laat maar zitten. David trouwens had er ook rood haar. En waar vind je de meeste roodharige broeder? Oh. Nou, laat maar zitten. Daar hebben we het dan verder niet over. Maar, ja, zeker wel. Maar goed. Esau, vanwege zijn rode haar, werd vanwege het rode van Edom genoemd. En vanwege het haar wordt hij Seir genoemd. Zodat de man dan al meteen drie verschillende namen draagt. Dat maakt het wat lastig, maar je moet het nu eenmaal weten. Maar de gedachte is dat Esau vanaf het begin, en eigenlijk al van voor zijn geboorte, want toen werden al uitspraken over hem gedaan, een beeld was van het Joodse volk zoals dat zou bestaan in de dagen van de Heer Jezus. Een volk dus, levend, volgens de eerste beginselen der wereld, een volk met eerstgeboorterecht, aards eerstgeboorterecht, en de naam van Edom, die aan hem en aan zijn afstammelingen gegeven werd, die verwijst bovendien zelfs nog verder terug naar Adam. En dat was sowieso de eerstgeborene. Als je praat over eerste beginselen der wereld, kom je inderdaad bij Adam terecht. En in het bijzonder bij het eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads. En later kom je dus bij Edom terecht. En dan gaat het over precies hetzelfde. Want het eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads is niks anders dan het leven onder de wet. De Joodse wet wel te verstaan. En dat is maar waar het om gaat. Zodat in vele schriftplaatsen de naam Edom gebruikt wordt zelfs. Terwijl blijkbaar, als u het mij vraagt, want het is mijn mening, zeg ik dan maar, terwijl blijkbaar helemaal niet aan Edom letterlijk gedacht wordt zelfs maar. Dat wil zeggen, de naam Edom wordt genoemd en het Joodse volk wordt bedoeld. Zo sterk is dat. En dat houdt in ieder geval in dat de geschiedenis van Edom, van Esau, in de praktijk een uitbeelding is van de geschiedenis van het Joodse volk. Daar komt het op neer. De uitspraak Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat, bijvoorbeeld, staat helemaal niet in Genesis, hoor. Staat in Malachi, het laatste boek van het Oude Testament. En het boek gaat niet over Edom. En uit het boek blijkt wie er gehaat wordt. Edom staat er. Of Esau. Maar in de praktijk van in het boek blijkt gewoon dat het een uitspraak is over het Joodse volk van die dagen, de dagen van na de ballingschap, levend inderdaad onder de wet. Onder de Joodse wet, de judaïstische wet. En dat is maar waar het om gaat. Die functie vervult Esau of Edom nou eenmaal in de geschiedenis. De bekende verwisseling trouwens van Esau en Jacob in de tijd, in verband met het eerstgeboorterecht, is daarin zeer duidelijk. Want Esau verspeelt zijn eerstgeboorterecht. Hij had er van nature recht op, maar op grond van zijn geboorte. Maar hij raakte het kwijt en zijn eerstgeboorterecht ging naar Jacob, die dan vervolgens een beeld is van de gemeente, want daar komt het op neer. Maar Esau blijft dus een beeld van het Joodse volk, juist daar. Waarna de vraag is, is er dan geen zegen voor Esau? En dus voor Edom? Het antwoord is ja, dat is er wel. Maar dan toch pas in tweede plaats en niet in de eerste plaats. En zo is het, want de eerste plaats is profetisch voor de gemeente. De tweede plaats in die reeks is inderdaad voor Israël. Het Joodse volk in het bijzonder. Dat is maar waar het om gaat. En als het Joodse volk, levend onder de Joodse wet, ongelovig is en de Messias verwerpt enzovoorts, heeft het weliswaar nog bepaalde aardse rechten, zoals Esau die ook had, zal ik maar zeggen. Niettemin, het zou onder het oordeel komen. Kijk, als Jacob ongelovig zou zijn, wel, dan zou geweest zou zijn, als Jacob niet vertrouwd had op de Heer, zal ik maar zeggen, dan zou het eerstgeboorterecht zou toch gewoon naar Esau gegaan zijn. Het is de Heer die het verandert. En als men niet op de Heer vertrouwt, wel nu, dan wordt het gewoon, wordt het niet Jacob, wordt het Esau. En als men niet op de Heer vertrouwt, is het dus niet Juda, niet het Joodse volk, niet Jacob moet je dan zeggen, maar dat gaat zo moeilijk in dit verband, hè. Maar dan is het niet Juda, maar dan is het Edom. En merkwaardig is dus dat het Joodse volk in die dagen geregeerd werd door inderdaad een Jood, je hoorde bij het volk dus, als zodanig. Niettemin, hij was een Edomiet. En het maakt eigenlijk het hele Joodse volk naar aardse, naar wereldse maatstaven, niet naar religieuze, maar naar gewoon aardse en volkenkundige maatstaven, maakt het hele Joodse volk tot Edomitisch. En het merkwaardige is dan bovendien nog dat voordat dat volk officieel het eerstgeboorterecht zal ontvangen en in bezit zal gesteld worden van alle beloofde zegeningen, voordat dat gebeurt, moet het eerst op de zich opstellen op de plaats van op de startplaats, zal ik maar zeggen, maar dat is wel in Edom, niet in Jeruzalem, maar in Sela, dus hè. Edom, of hoe ik het mag noemen, maar Petra dus, hè, in tegenwoordige termen. Maar dat is de gedachte. Het moet terug naar waar het eigenlijk thuis hoort en vandaar pas zal het optrekken. Bovendien, wat ons waarschijnlijk ook ontgaat, omdat we gewoon niet geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van Edom, is dat het de geschiedenis van Edom tamelijk parallel loopt met de geschiedenis van Israël. Alleen je vindt het niet zo uitgebreid vermeld. Niet in de geschiedenis en in de profeten verhoudingsgewijs ook niet. Maar toen in de tijd het koningschap over Israël werd gevestigd door David, zal ik dan maar zeggen, toen werd ook inderdaad Edom aan David onderworpen. Hoorden erbij? En toen bijvoorbeeld in de dagen van het Babylonische Rijk Jeruzalem, de stad der Joden dus, hè, de Joodse hoofdstad werd verwoest en het Joodse volk in ballingschap weggevoerd, toen werd ook inderdaad Sela, of want zo heette het toen natuurlijk in Bijbelse tijd, werd ook inderdaad Sela veroverd, werd Edom onderworpen aan Babel. Dat is wat er gebeurd is. En als uiteindelijk een zelfstandige Joodse staat compleet van het toneel verdwijnt bij het sluiten van de Oud-Testamentische geschiedenis, dan verdwijnt vervolgens zelfs heel Edom van het toneel, merkwaardige wijze. Want Edom werd veroverd door dat weet je helemaal niet, hè? Nee, dat is volstrekt onbekend. Edom werd vervolgens veroverd door de Nabateeën, zodat Petra tot in onze dagen bekend staat als de hoofdstad van de Nabateeën. En op het moment dat je zegt, maar het was de hoofdstad van Edom, dan zijn er altijd mensen die dat in twijfel trekken. Met name theologen uiteraard. Anderen hebben er geen belang bij, maar de Grosheide bijvoorbeeld, die zeggen, we geloven toch dat Sela op een andere plaats zou moeten gezocht worden. Maar laat maar zitten. Ja, Kampen, ja goed, laat maar zitten. Goed, maar dat is inderdaad wat met Edom gebeurd is. Het is verwoest en anderen hebben het land bezet enzovoort. Het is merkwaardig trouwens Want toen de zegeningen van Juda werden weggenomen, gingen de zegeningen van Juda naar de oudere tak van de familie, namelijk naar Efraïm. En toen het land van Edom werd weggenomen, nee, het land van Edom werd van Edom afgenomen, toen ging het inderdaad ook naar de oudere tak van de familie, namelijk naar Ismaël. Want Nabatheën stamt af van Nabajot, die kent niemand, maar het is nog helemaal zo, van Nabajot, en dat was de zoon van Ismaël. Dus de Edomieten werden veroverd door de Ismaëlieten. Ik zei leuk, de Edomieten stammen af van Basmat of zoiets. Oh, de namen van die dames kan ik nooit onthouden. Een dochter van Ismaël, Esau trouwde met een dochter van Ismaël. Maar die had een broer, die vrouw van Esau dus. Die had een broer en dat was Nabajot en daaruit stammen de Nabatheën. Dus inderdaad de oudere tak van de familie, zo ging het. Maar het loopt gewoon parallel. En het loopt zo sterk parallel dat over het een, dat in de profetieën, bijvoorbeeld in Obadja of zoiets, gesproken wordt over de toekomst van Edom. Terwijl als je het doorheen leest, lees je gewoon over de toekomst van Juda. Maar het is beide waar. Maar de reden waarom het in de Bijbel staat is niet omdat het om Edom gaat, want dat is eigenlijk niet eens belangrijk. Het is een verhaal over Edom, maar het staat erin omdat het in werkelijkheid een verhaal is over Juda. Maakt het niet eenvoudiger natuurlijk, Bijbelstudie, maar het maakt voor u toch niks uit, want u weet toch niet wat in Obadja staat, denk ik. Wel?
Tijdens de woestijnreis, want is er ook iedereen.
Nee, nee.
U zegt
eerder,
het zijn de broeders.
Ja, het zijn de broeders, ja. Het is de parallel, hè? Het zou gescheiden moeten blijven, het zou van elkaar gescheiden moeten blijven. Want de gedachte is immers dat Edom staat voor het oude verbond en Israël staat dan voor het nieuwe verbond. En op het moment dat Israël ongelovig is, valt het terug naar het oude verbond en komt er dus in Edom terecht. Of anders gezegd, het wordt geïdentificeerd met Edom en hoort daar dus thuis. Dat is het idee. Nou, verder is de geschiedenis zo onbekend dat het weinig zin heeft om het aan te halen, zo bij wijze van voorbeeld. Dat lukt toch niet. Maar hier komt het aan de oppervlakte. Herodes de Edomiet. De Idumeer staat er dan, maar dat is Grieks voor Edomiet. Deze Herodes, de Edomiet, niettemin in godsdienstige zin Jood en als zodanig ook erkend, is inderdaad koning van Judea, koning der Joden, het is zijn titel feitelijk, koning der Joden. Maar het spreekt tegelijkertijd over het ongeloof van het volk als zodanig. Dat is maar waar het om gaat. En wat hier gebeurt in deze geschiedenis is ook gewoon een uitbeelding van hoe dat met het Joodse volk zou gaan. Al moet ik toegeven dat men het niet al te gemakkelijk herkent, want het is nogal diepgaande typologie. Niettemin, het belangrijkste deel van het verhaal staat in vers 2. Deze Herodes hoorde van Jezus en zei tot zijn knechten: dit is Johannes de Doper, hij is opgewekt van de doden en daarom werken die krachten in hem. Die krachten namelijk en de prediking van Johannes de Doper, maar iemand die de dood overwint, die heeft kennelijk deze krachten. Hij identificeert dus de Heer Jezus met Johannes de Doper. En dat is wel aardig, want dat hebben wij natuurlijk al veel eerder gedaan. Het is een Bijbels gegeven dat deze Johannes de Doper als het ware stond in de schoenen. Het is bijna letterlijk wat er tenminste van staat in de Bijbel. Dat hij stond in de schoenen van de Heer Jezus. En dat Johannes de Doper een beeld is in het algemeen van de Heer Jezus in zijn eerste komst. En dat is ook ongetwijfeld de typologische achtergrond van zijn gewelddadige dood. Hij werd gedood. Ik zou zeggen, vanzelfsprekend bijna. Want dat hoorde nou eenmaal bij de positie die hij innam. Hij werd een gevangene, want zo staat het beschreven. Hij werd een gevangene van Herodes, zoals de Heer Jezus min of meer gevangen werd door het Joodse volk. Dat gebeurde trouwens ook letterlijk, maar ik bedoelde het meer overdrachtelijk uiteraard. Ja, tegelijkertijd denk ik natuurlijk aan Jozef bij die vrouw van Potifar. En dat is allemaal dezelfde geschiedenissen eigenlijk. Hè? Het spreekt altijd over hetzelfde. Wij lezen zelfs bij gelegenheid dat de Joden de Heer Jezus met geweld wilden koning maken. Zo'n macht over hem uitoefenen. Inlijven bij het oude verbond, om zo te zeggen, hem brengen onder de wet. En in die positie zou hij dan koning zijn. Maar dat is niet een vrije positie. Integendeel, het is meer een kwestie van gevangenschap of ballingschap, of hoe je dat maar noemen moet. De heer onttrok zich daar dus ook aan. Hè. Toen ze hem met geweld wilden koning maken, staat er ook zoiets van: en weggaande verborg hij zich van hen of iets dergelijks. Dat is wat hij deed. Dat wil zeggen, wij leren eigenlijk uit de schrift dat ook het Joodse volk best wel de Heer Jezus tot koning wilde hebben, maar dan onder de wet en dus inderdaad voor zijn dood en opstanding vanzelfsprekend. Daarna liefde men hem niet meer. En er zit natuurlijk allerlei politieke achtergronden achter. Men zag er wel wat in. Man, met grote mogelijkheden, dat was duidelijk. Maar goed, zo zou het niet gaan. Hij zou ook weliswaar komen onder de wet, maar niet om zelf onder de wet te leven, maar juist om degenen die onder de wet waren te verlossen. Dat is zoals Galaten 4 het zegt. Maar dat is met Johannes de Doper gebeurd en dat staat in vers 3. Want Herodes had Johannes gevangen genomen en hem gebonden en in de kerken gezet om Herodias wil, de huisvrouw van Filippus, zijn broeder. Het verhaal wordt hier heel kort verteld, dus je moet het langzaam lezen om het te kunnen volgen. Van deze Herodes is bekend dat hij huisde, ja, soms staat er zijn vrouw trouwens, maar dat is maar hoe je het interpreteert, maar hij hield het, om het in gewoon Nederlands te zeggen, hij hield het met de vrouw van zijn broer, Filippus. Zo was dat nog eenmaal. En dat wist ook iedereen, hè. Maar in high society is alles mogelijk, weet je veel. Er werd gewoon niks aan gedaan. Er waren de mogelijkheden kennelijk ook niet toe. Maar Johannes zei er wel wat van, hè? In vers 4. Het is u niet geoorloofd haar te hebben. Dat is trouwens nog een interessant verhaal, want die vrouw, die was familie van de koning van, hoe heet dat? De koning van Petra. De Nabateeën, dat was allemaal familie van elkaar. Dat is heel aardig, maar goed, dat heeft met deze geschiedenis niet zoveel te maken. Dus ik ga er nou maar niet verder op in. Maar het is echt waar. Dus je hebt hier te maken met Herodes, de koning der Joden. Maar er voert een andere lijn, die voert regelrecht naar Sela, Petra, Edom enzovoorts. Op de achtergrond, overigens. Het punt is nu, laat ik dat in één keer vertellen dan, dat deze Herodes als de man feitelijk de uitbeelding is van de wet als zodanig. De mannelijke staat voor geestelijke, voor abstracte dingen. En ik zeg net, hij vertegenwoordigt het Joodse volk, het Jodendom en hoe dat maar heten mag. Maar dan in de geestelijke zin. Dat wil zeggen, de Joodse wetgeving, alles wat daarmee samenhangt, waaronder het volk leefde, dat wordt vertegenwoordigd door de man, namelijk Herodes. De vrouw, wie het ook is, doet weinig de zaken. De vrouw is dan een uitbeelding van het volk wat onder deze wet leeft. Ik hoop dat u dat begrijpt, hè. Ik heb het zelf wel eerder keer verteld hebben in verband met Jozef en Maria. Jozef staat voor de beloofde zegeningen, het woord wat gesproken is. En woord is geest, gaat om geestelijke dingen. Maar de vrouw met wie hij ondertrouwd was, is een beeld van het volk aan wie die beloften gegeven zou worden. En de vrouw dus die onder dat woord, of het volk dus wat onder dat woord zou leven of daaruit zou leven. Met andere woorden, de wet staat boven het volk en het volk is aan de wet onderworpen, zoals op andere plaatsen staat dat de vrouw onderworpen is aan de wet des mans. Tot vele schrik staat het er, maar niet min. Dat is gewoon de fundamentele gedachte. Zodat Herodes staat voor het Jodendom als zodanig, terwijl zijn vrouw staat voor het Joodse volk als zodanig. En daarna wordt het nog moeilijker. Want ze heeft nog een dochter ook. En de dochter is altijd een beeld dan van de laatste generatie van dat volk. Heb je dat? Nog een keer, hè. Herodes staat voor de Joodse wet in het algemeen. Ik denk beginnend bij Mozes tot wat er dan ook maar van terechtgekomen is. Langzamerhand wel wat verworden. En nogal edomitisch geworden, maar daar gaat het nou niet om. Hè. Herodes staat voor de wet als zodanig waaronder het volk leeft. Zijn vrouw is een beeld van het volk als zodanig eveneens. Vanaf het begin, laten we zeggen, vanaf de uittocht uit Egypte en door de eeuwen heen en tot in de dag van de revolutie aan toe, denk ik dan altijd maar. Hè. Maar die dochter is dan een beeld van de laatste, de dan levende generatie. De jongste generatie van het volk zoals het op dat moment leeft en bestaat. En dat ik dat nou vertel, is niet omdat ik dat nou in dit verband zo belangrijk vind. Ik kan er net zo goed overheen gaan. Maar je vindt iets dergelijks terug bij Jozef en Maria, zal ik het maar zeggen. Maar je vindt het ook terug in bijvoorbeeld Hosea. Hosea, een beeld van de Heer zelf. En dus ook van het woord des Heren, van geestelijke dingen. Zijn vrouw der hoererijen, want zo wordt ze genoemd, Assus. Maar zijn vrouw, een beeld van Israël, het volk als zodanig. Door de eeuwen heen, net zo goed door de eeuwen heen dus. Maar daarna de kinderen die eruit geboren worden. Dat was Israël, Lo-Ruhama, Lo-Ami geloof ik, als ik het goed heb. Die zijn een beeld van de diverse generaties van dat volk. Het volk zoals het in een bepaalde periode bestond. Een bepaalde generatie. En daar wordt een heel verhaal over verteld, uiteraard. Men zou dus die begrippen gewoon moeten kennen. De beloofde zegeningen van Israël worden ook toegeschreven aan de dochter Sions. De dochter. Dat wil zeggen, die laatste generatie. Niet aan het volk als zodanig, maar zegt tot de dochteren van Sion. De moederen worden niet meer geteld. De dochteren, uw koning komt enzovoort. Of uw heil komt of wat er maar wezen mag. En iets dergelijks vind je hier ook. Herodes dus. Een beeld van de Joodse wet, abstracte dingen, de geestelijke dingen. Zijn vrouw, waar hij op merkwaardige, op vreemde wijze aangekomen was. Van zijn broer. Nou goed. Een beeld van het Joodse volk. En die dacht, er was dus mee mist. Hoorde dus eigenlijk ergens anders. En dat klopt natuurlijk ook. Want van het Joodse volk klopte niet zoveel. Er was van alles mee mis. Het diende de Heer niet. En toen het de Heer in een keer wel diende, toen deed hij dat op een eigenzinnige manier enzovoort. Dat is maar waar het om gaat. Hè? Nou, verder ga ik er toch niet op in. Dan staat er dat Herodes wilde Johannes de Doper doden, maar hij durfde het niet. Hij had zijn beslissing ook genomen. Dat is vers 5. Waar staat, willende hem doden, vreesde hij het volk, omdat zij hem hielden voor een profeet. Zodat je maar weer ziet dat het jodendom van Herodes in de praktijk niet al te serieus genomen zou moeten worden. Officieel was hij Joods en als zodanig erkend, maar hij stond toch, boven het volk, zal ik maar zeggen. Hè. Het volk dacht, hij is een profeet, en Herodes denkt, ik moet er die man af. En daar heb je dus toch een verschil tussen die dingen. Hè? Maar goed, hij wilde hem doden, maar hij deed het niet, omdat het volk hem hield voor een profeet. En hij was dus bang voor het volk. Dat is de gang van zaken. En dat was nog niet eens in de dagen van een democratie, want daar is dat nog veel erger. Want dan kun je kiezers dan niet aandoen natuurlijk. Hè? Maar goed, hier waren het geen kiezers. Maar niettemin, zo'n volk komt wel in opstand. En ik denk altijd, het verbaast mij nog altijd hoe het mogelijk is dat één man zoveel macht kan uitoefenen over een heel volk. Ik bedoel, over een heel volk. Er hoeft maar één vijand tegen te komen en het is gebeurd met hem. Niettemin, één man maakt de dienst uit. Ik begrijp er nooit van hoe zoiets kan, maar het schijnt te kunnen. Maar dat het ingewikkeld in elkaar steekt, dat was hij waarschijnlijk al achter. Nou, zo gebeurde dat dus, hè. Dus hij hield hem dus maar gevangen. Dat kon onrecht, verder kon hij niet gaan. En dan staat er, maar als de dag der geboorte van Herodes gehouden werd, zijn verjaardag dus. Hoezo zou een verjaardag niet bijbels zijn? Toch? De Jehovah's getuigen, die vinden dat onbijbels, dat mag je niet vieren. Nou goed. Waar is je net? Die is er niet. Dat was gisteren jarig, toch? Ja, ja. Zie, ik hou het wel bij, hoor. Daar merk je niks van, maar het is wel zo. Maar goed. Maar een verjaardag, bijbels, hè. En toen het zo was, ga eerst even verder. Daar staat er, danste de dochter van Herodias. De vrouw van zijn broer. Dit was de dochter van zijn broer, dus het was min of meer zijn dochter, maar het was zijn nichtje. De dames zitten allemaal te knikken, die begrijpen dat meteen. Maar goed, hè. Danste de dochter van Herodias. Vorige keer hebben we vastgesteld dat ze Salome heette. En ik heb je erop gewezen dat het niet in de Bijbel staat toen. Weet u nog? Zodat we wel eens meer dingen geloven die niet in de Bijbel staan. Dat doet ook weinig de zaken. Maar die danste in het midden van hen en zij behaagde aan Herodes, waarom hij haar met ede beloofde te geven wat zij ook eisen zou. Ze mocht zelf de check invullen, daar komt het op neer, hè. Nou goed. En wat er dan gebeurt, is dat zij weliswaar het een en ander doet. Dat wil zeggen, ze eist het hoofd van Johannes de Doper. De koning kon er niet meer onderuit door de omstandigheden, want zo gaat het in de politiek. Hij kon er nou niet onderuit, vooral door de geachte aanwezigen, de edelen die erbij waren. Ze noemen ze voor de gelegenheid maar. En dus moest dit gebeuren, maar ik hoop ook dat het duidelijk is dat het meisje in de praktijk niets in te brengen had. Ik weet niet hoe oud ze was. U wel?
Ja, dat heb je niet gehoord.
Hoe bedenken ze het? Dat had ik zelf ook kunnen bedenken.
Ja,
maar dat weet men. Dat weet men dus niet. Maar ze moet toch wel minst als een vrouw uitgezien hebben. Anders hoefde ze niet te dansen, naar ik aanneem. Denk ik dan maar. En in de tweede plaats, ze is nog onvolwassen genoeg om zelf niet uit te kunnen te maken wat ze eisen zou, dus dat doet de moeder nog voor. Dus je komt hier in de buurt van een jaartje of 13, zuster, dat zal ongeveer. Als u het zegt, neem ik dat ogenblikkelijk aan. Goed. Maar zoiets. Maar wat ik maar zeggen wil, ze heeft niks in te brengen. Het brein achter het verhaal is Herodias, haar moeder. Hebben we dat? En waar het over gaat natuurlijk gewoon hier, is dat uiteindelijk in wezen gesproken wordt over de dood van de Heer Jezus zelf, die gedood werd rechtstreeks op initiatief, want zo was het dan toch. Ja, initiatief is niet het goede woord. Maar door het volk als zodanig, het Joodse volk in deze dagen, in deze Bijbelse dagen. Het neemt echter niet weg dat ook via deze typologie de verantwoordelijkheid daarvoor veel breder gelegd wordt, namelijk bij het volk als zodanig, niet alleen in die generatie, want dat was het dochtertje, maar ook in voorgaande generaties. Dat wil zeggen, de verantwoordelijkheid voor de dood van de Heer Jezus wordt in feite gelegd bij de traditie zoals die gangbaar was onder het volk de eeuwen door. Dat is makkelijk genoeg. Dus je kunt gewoon zeggen, het leefde onder de wet. Dat was een zaak van traditie en zo sterke dat men er heel slecht onderuit kan. En dat is bepalend geweest voor de dood van de Heer Jezus. Onder de wet was namelijk geen ruimte voor het evangelie. En ik zeg altijd, waar men de wet in stand wilde houden en waar men de Joodse leefwijze in stand wilde houden, die al zoveel generaties bestond, zal ik dan maar zeggen, daar moest men inderdaad van de Heer Jezus af. Hetgeen overigens zelfs letterlijk gezegd werd door de toenmalige hogepriester. In het Johannes-evangelie staat dat. Hè? Die zegt, dat gaat zo niet, als we hem laten geworden, dan komt er van heel dit volk niks meer terecht. Nee, dat klopt, had hij goed gezien. Je kunt daarna niet meer spreken van een Joods volk. Hooguit wel van een christelijk volk. Een Messiaans volk, maar niet van een Joods volk. En dat is wat uitgebeeld wordt. Het is ook wat de Heer zelf zegt. Die zegt, Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Die hun, dat komt hier in deze geschiedenis terecht bij dit dochtertje. En je mag aannemen dat hij niet wist wat ze deed. Maar wie het goed wist, was de moeder. En die had het ook zo geregeld. Die maakte van die omstandigheden gebruik enzovoorts. Niettemin, ook Herodes zelf, die hier, slachtoffer is van een complot door twee dames. Nou, dames, laat me zitten. Maar die slachtoffer is van een complot van, laten we het maar zijn vrouw noemen, en zijn stiefdochter. Niettemin, deze Herodes zelf wilde ook Johannes de Doper doden, alleen hij had het niet gedaan, omdat hij vreesde voor het volk. Dat is de gedachte. Zodat uiteindelijk alle drie verantwoordelijkheid ervoor dragen. Niettemin gebeurt het op een wat vreemde wijze, maar eveneens op tamelijk onvermijdelijke wijze. Dat kon namelijk nauwelijks anders lopen. En dat is waar het om gaat. Want wanneer we spreken over het Joodse volk, dan stellen we in de eerste plaats vast dat het leefde onder de wet. Beginnend bij de Mozaïsche wet. En dat is al een bediening des doods. Vervolgens via een omweg uitlopend in de Joodse wet, wat bepaald niet hetzelfde is. Ik zeg altijd, het laatste is van het eerste afgeleid. In zowel de positieve als negatieve betekenis van het woord. Het is bepaald niet hetzelfde. Maar de Joodse wet was een juk wat niemand kon dragen, waaronder men wel moest bezwijken. Met andere woorden, het kon tot niks positief leiden. Het kon alleen maar leiden tot de dood. En dat is ook inderdaad wat gebeurde. En alleen wij staan er nooit zo uitgebreid bij stil. Totdat we in de Nieuwtestamentische brieven terechtkomen en daar vaststellen dat ronduit gezegd wordt dat het nou eenmaal zo moet en dat de dood de enige weg is tot verlossing van zonde, maar tegelijkertijd ook tot verlossing van de wet. Nou, dat is wat hier ook feitelijk wordt uitgebeeld. Want je mag aannemen dat Herodes en Herodias en Salome deze dingen zo zonder meer niet geweten hebben. Dat mag je aannemen. Maar niettemin, wat er gebeurt, is wel degelijk een uitbeelding van de, laten we zeggen, de Oud-Testamentische geschiedenis. En dat is maar het enige wat telt voor ons, hè. Hetzelfde gold trouwens ook voor die hoge priester die ik net aanhaalde, die uitspraken deed over de wet en over het volk en over het doen en laten van de Heer Jezus. En daarvan staat dan ook dat hij uitspraken deed die profetisch waren. En hij zei, we moesten die man maar doden. Dat lijkt het beste. En dan schrijft Johannes, nou dat was ook zo, bovendien was het een profetie. Niettemin zal de man verantwoordelijk gesteld worden daarvoor, daar gaat het niet om, wel degelijk wel. Maar wat hij zei, kan ook opgevat worden als simpele profetie, alleen dat zal de man zelf niet geweten hebben. Nou, in ieder geval, deze dingen gebeuren. Nou wil u nog weten, de verjaardag van Herodes, dat is wel een aardige hoor. Op de verjaardag van Herodes, waarom staat er nou niet wanneer die man jarig was? Omdat hij toch al dood is en we kunnen hem toch geen bloemetje meer sturen. Ja, maar goed. Waarom staat er niet bij wanneer hij jarig was? Omdat dat er niet toe doet. Nou, wat was de verjaardag? Als Herodes staat voor de wet. Zo vroeg mogelijk. Geestelijke dingen. Mosaïsche wet. Wat was de verjaardag?
14
Nisan. Nou, kunnen we nog even?
14 Nisan.
Nou, die in elk geval niet. Zit in de buurt. De uittocht uit Egypte. En daar begon, als je het mij vraagt, officieel de bedeling van de wet. Toch? De uittocht uit Egypte was op 15 Nisan. En wanneer stierf Johannes de Doper? Dat weten we niet. Maar wanneer stierf de Heer Jezus? Daar schrijf ik daar nog voor die artikel in. Nou, laat me zitten. Ja. 15 Nisan. De verjaardag daarvan. De verjaardag van de uittocht uit Egypte. En daar begon de wet. In de tijd. En op de verjaardag daarvan stierf. Op de verjaardag daarvan stierf de Heer Jezus, zo moet ik het zeggen. En dat lijkt me de beste verklaring. Daar in de buurt hebben we er nog een paar natuurlijk. Want de doortocht door de Schelfzee, dat kun je eventueel ook nog zien als het begin van de bedeling der wet. Kan ook. Nou ja, goed. Er was 17 Nisan, maar 17 Nisan was de dag van de opstanding van Christus. Dat is een belangrijke data. Ja. Doortrekken door de Schelfzee is een beeld van het. En dus het uitgaan weer uit de Schelfzee, want dat is het dan dus kennelijk eigenlijk, is een beeld van de opstanding uit de dood. Maar en er zit 3 dagen verschil tussen de eerste datum die ik noemde, maar die eerste past beter natuurlijk. Omdat het niet gaat over de opstanding zozeer, maar het gaat om de dood van Johannes de Doper. Niettemin, er staat hier ook bij. Herodes zegt dat is. Zou je opgestaan zijn. Dus het maakt zoveel niet meer uit. Hè? En voor degenen die nog nauwkeuriger werken en zeggen, nou, ik wil niet dat de bedeling van de wet begint voordat de wet zelf gegeven wordt. Wel nu, de datum van de komst van de wet komt overeen met die van het Pinksterfeest in Handelingen 2. En zo kom je dus ook nog een heel eind. Met andere woorden, die data die zeggen nogal wat. Maar als ik hier een datum bij moet zetten, zeg ik gewoon 15 Nisan. Weet u wel, op 14 is dan werd de paaslam geslacht. In Egypte 10e werd de paaslam in huis genomen. De avond van de 14e. En de middag van de 14 moet ik eigenlijk zeggen in gewoon Nederlands. Tussen de hoogste stand van de zon en de ondergang van de zon. Als je het nou precies wil weten. Tussen twee avonden heet zoiets. Zou het paaslam geslacht worden. S'avonds zou het gegeten worden. En s'nachts ging die verderfengel voorbij, weet u wel. En de andere ochtend trok men uit. En daar kwam dus de verlossing tot stand. Dat was het. Nou, daar begint dus weliswaar niet de wet als zodanig. Dat wil zeggen, de wet werd daar niet gegeven. Al moet gezegd worden dat de instelling van Pascha in het week en het feest van ongezuurde broden natuurlijk achteraf bleek deel uit te maken van de wet. Daarin opgenomen. Maar daar gaat het nou niet om. Maar de bedeling van de wet begon daar. Dat de wet zelf pas wat later gegeven werd, enige weken later, dat is duidelijk, maar dat doet er verder niks aan af. In onze bedeling ligt het nog ingewikkelder, denk ik altijd. Onze bedeling begon bij de opstanding van Christus. Maar er zijn er zelfs die zeggen dat het pas gebeurde dat pas begon tientallen jaren later. Kun je nagaan dat het nog wel iets ingewikkelder ligt, hè? Want voordat de hele waarheid met betrekking tot onze bedeling bekend was, duurde het nog wel even. En als je het mij vraagt, dan kunnen we nog lang wachten. Want er zijn er maar weinig christenen vandaag die de waarheid omtrent de gemeente en onze bedeling kennen. Dus dan komt het nooit. Maar in ieder geval, het was toen ook een tijd, hè. Het was de opstanding van Christus. Daarna wordt ook tot de discipelen gezegd dat ze moesten houden in Jeruzalem blijven en wachten op de dingen die komen gaan. En pas later begon de Heilige Geest te spreken door hen. En in het bijzonder dan nog later door de apostel Paulus enzovoort. Maar het verhaal blijft dus gewoon dat die verjaardag van Herodias gewoon, of de dag der geboorte, zo heet het, van Herodias wijst op de dag der geboorte van de wet en dus van de bedeling van de wet. En inderdaad op de verjaardag daarvan, verjaring daarvan, stierf de Heer Jezus. En daar is de dood van Johannes de Doper uiteraard een uitbeelding van. Nou goed. Niettemin, het is eigenaardig dat van Herodes aan de ene kant staat dat hij Johannes de Doper wilde doden, vers 5. Aan de andere kant in vers 9 staat, de koning werd bedroefd. Ja, wilde hij nou wel of wilde hij nou niet? Maar toch is dat ook niet zo moeilijk, want breng je dat terug naar de beginselen van de wet, dan moet vastgesteld worden dat op grond van de wet de Heer Jezus zou moeten sterven, daar zou het ook toe leiden. Dat neemt niet weg dat men daar bedroefd over kan zijn. En dat God zelf, laten we zeggen zijn vader, voor het gemak dan, want hoe moet je het anders noemen, hè, dat hij daar wel degelijk bedroefd over is. Dat is geen blijde zaak als zodanig. Niettemin, het zou wel zo moeten gebeuren, het was ook in overeenstemming met de raad van Gods wil en hoe het allemaal heten mag. Dat wil zeggen, aan de ene kant is er niks mis en is er dus reden tot blijdschap. Aan de andere kant is er wel degelijk wat mis. Want de dood is is niet zo'n soort, hè. De dood hoort er helemaal niet te zijn. Niettemin was hij noodzakelijk. En beide dingen kunnen dus, hè. En we vinden beide dingen dan ook in dit schriftgedeelte vermeld. De koning werd bedroefd. En er staat er zo aardig, doch om de eden, omdat het nou eenmaal beloofd was, en om degene die aanzaten, gebood hij dat het haar zou gegeven worden. Dan hoop ik niet dat u boos wordt als ik zeg dat u daarmee aanzat. Want je zou toch een beetje dit moeten kunnen lezen, los van wat er dan werkelijk in de geschiedenis plaatsvond. Ten behoeve van degene die aanzaten, werd Johannes de Doper gedood, staat er. Heb je dat? Nou, ten behoeve van ons, die immers aanzitten, aan de tafel, aan het feest, het nieuwe verbond. Ten behoeve van ons werd inderdaad de Heer Jezus gedood. En zo kunnen die woorden rechtstreeks, profetisch en typologisch, worden toegepast. Het enige probleem dat we hebben is dat we ons los moeten maken van de lugubere geschiedenis als zodanig. Maar ja, dat hebben we in de Bijbelse geschiedenis natuurlijk nog wel vaker. Nou goed. Toen werd Johannes onthoofd, Dat is helemaal een onsmakelijk verhaal. Toch?
Ja.
Het hoofd is weg. Maar dat is een Bijbel vergeven, hoor. Het hoofd bleek het meest waardevolle te zijn. Maar het is toch, moet toch mogelijk zijn, als we ons van de geschiedenis kunnen losmaken, om vast te stellen dat zelfs in of na zijn onthoofding Johannes de Doper is een beeld van de Heer Jezus Christus, ook eveneens na zijn dood, waarbij het lichaam hier beneden is, maar dat is de gemeente uiteraard, en waarbij het hoofd officieel verhoogd is geworden. Ja, natuurlijk is het een luguber verhaal, maar je kunt toch wel even los van elkaar zien. Anders vertel ik het gewoon naar aanleiding van Efeze 2, waar gesproken wordt over de bouw van een geestelijk huis, een tempel. Als u het mij vraagt, één piramide, want dat is waar het kennelijk over gaat. Gegrondvest hier beneden, weliswaar, maar aan de andere kant het hoofd, de top. Dat is wat het is, de top. Het hoofd ervan is hier niet, want dat is inderdaad tot op heden in de hemel. Dat is waar het inderdaad om gaat. Nou. En zijn discipelen kwamen en namen het lichaam weg, staat er, en begroeven hetzelfde. En dat verhaal kennen we, want dat is wat later letterlijk met de Heer Jezus gebeurde. Die zou alleen al door het lezen van deze uitspraak daarbij bepaald worden. Zo van voor de quiz, hè, voor de EO. Want die hadden ze. Hebben ze dat nog voor de EO? Een Bijbelse quiz of niet? Vroeger wel. Dat deed mijn zus. Maar goed, laten we zitten. Ja. En zijn discipelen kwamen en namen het lichaam weg en begroeven hetzelfde. En nou is de vraag, over wiens lichaam gaat het? Dan roept toch iedereen van Jezus? Maar het is hier dus niet zo, het is Johannes de Doper. En zijn boodschap is Jezus, zodat het inderdaad, zodat zij beiden, Johannes en Jezus, met elkaar in verband gebracht worden. En daar gaat het uiteindelijk maar om. Maar zij ontfermen zich over het lichaam van Johannes de Doper, zoals men zich later zou ontfermen over het lichaam van de Heer Jezus, onder leiding van één man die we uit de Bijbelsgeschiedenis alleen maar daaruit kennen. De bekende Jozef van Arimathea. En over wiens lichaam ontfermde men zich nog meer in de Bijbelse geschiedenis? Jozef, ja, je komt er vanzelf, hè? Die andere Jozef, wiens lichaam gelegd werd in een kist in Egypte, staat er dan, de laatste woorden van Genesis. En daarna gaat het verhaal verder en wordt het lichaam meegenomen onderweg door de woestijn naar Canaan, alwaar hij werd begraven dan vervolgens. Dus al die tijd in de woestijn had men het lichaam van Jozef bij zich. Maar de hele woestijnreis van Israël is een beeld van onze tegenwoordige bedeling. En wij zijn het lichaam van Christus in geestelijke zin. En als je de gemeente gewoon ziet als een volk van aardse mensen bij elkaar die nu eenmaal geloven, dan zeggen we, het lichaam van Jezus is, van Christus zeggen we dan bij voorkeur natuurlijk, maar het is bij ons, in ons midden, onder ons. En gaat met ons mee, onderweg naar het beloofde land. Dat is het verhaal. Zodat u ziet dat hier nogal wat verwijzingen achter zitten. Aan de ene kant naar de oud-testamentische geschiedenis van Israël, aan de andere kant naar de nieuw-testamentische geschiedenis, want daar gaat het vervolgens over. Vergis u niet, het belangrijkste aspect van dit schriftgedeelte is niet de dood van Johannes, zoals gezegd, het gaat om de opstanding. De gedachte is dat Johannes voortleeft als de Heer Jezus, en in zekere zin is het ook te zeggen. Aan de andere kant kun je ook zeggen dat de dood van Johannes een beeld is van de dood van de Heer Jezus, maar de verhoging van zijn hoofd is wel degelijk een beeld van de verhoging van Christus tot eersteling, tot aan de rechter. En zo komen wij bij het volgende schriftgedeelte. Dat is wat eenvoudiger. Vanaf vers 13 van Matthäus 14. Als Jezus dit hoorde, vertrok hij vandaar te scheep naar een woeste plaats, alleen. En de scharen, horende, zijn hem te voet gevolgd uit de steden. En Jezus uitgaande zag een grote schare en werd innerlijk met ontferming over hen bewogen en genas hun kranken. En als het nu avond werd, kwamen zijn discipelen tot hem zeggende: deze plaats is woest en de tijd is nu voorbij gegaan. Laat de scharen van u, opdat zij heen gaan in de vlekken en zichzelf een spijs kopen. Maar Jezus zeide tot hen: het is hun niet van nodig heen te gaan, geef gij hun te eten. Doch zij zeiden tot hem: wij hebben hier niet dan 5 broden en 2 vissen. En hij zeide: breng mij dezelfde hier. En hij beval de scharen neder te zitten op het gras en nam de 5 broden en de 2 vissen. En opwaarts ziende naar de hemel, zegende dezelfde. En als hij ze gebroken had, gaf hij de broden de discipelen en de discipelen aan de scharen. En ze aten allen en werden verzadigd. En ze namen op het overschot der brokken 12 volle korven. Die nu gegeten hadden, waren omtrent 5000 mannen zonder de vrouwen en kinderen. Tot zover. Wel, dat is, naar ik hoop, een bekende geschiedenis. Hij komt in ieder geval nog eens een paar keer in de Bijbel voor. En het is een van de weinige tekenen van de Heer Jezus die niet alleen hier in Matthäus beschreven wordt, maar ook in Johannes. Dat wil zeggen, Johannes beschrijft maar een paar tekenen van de Heer. Die komen gewoonlijk niet voor in de andere evangeliën. Maar dit teken van de wonderbare spijziging wel. Er zijn er trouwens meerdere wonderbare spijzigingen, zoals dat heet. Het beginsel blijft altijd gelijk natuurlijk. Betekenissen van in principe dus ook. Toch is er een belangrijk verschil. Het blijkt namelijk dat de ene geschiedenis van de wonderbare spijziging uitdrukkelijk spreekt over hoe de beloofde zegeningen van de Heer Jezus, van de Messias dus, terecht zouden komen inderdaad bij Israël. Maar deze geschiedenis, die ook in Johannes 6 beschreven staat, die staat er niet eens bij. Oh ja, toch ja. Johannes 6. Deze geschiedenis is een uitbeelding in bijzonder van onze bedeling. Dat blijkt namelijk hoofdzakelijk uit het decor, om zo te zeggen. En in ieder geval blijkt het uit de cijfers die er zelfs bij genoemd worden. Dat is nog het makkelijkste om het aan te herkennen. Dat is natuurlijk niet het belangrijkste, het verschil namelijk. Het belangrijkste is natuurlijk de overeenkomst in al die geschiedenissen. De gedachte is namelijk die van dat de mens nou eenmaal bij brood alleen niet zou leven, maar bij alle woord dat uit de mond Gods uitgaat. En als ik het zo zeg, begrijpt u meteen waarom deze geschiedenis ook in het Johannes-evangelie staat. Brood is namelijk een beeld van het woord Gods. En het woord Gods is Christus. In ieder geval is dat het hoofdthema van het Johannes-evangelie. En vanzelfsprekend is het dus zo dat de Heer Jezus brood geeft. Dan heb ik het nog niet eens over dat hij ook geboren werd in het broodhuis. Bethlehem, het huis van het brood. Hij is dus degene die leven geeft of die brood geeft. Op wonderbare wijze, vanzelfsprekend. Want het leven wat door de brood wordt voorgesteld is uiteraard niet het leven van een natuurlijke mens. Hoewel het best gekund had hoor. Maar het is in het bijzonder het leven van een nieuwe schepping. Eeuwig leven namelijk. Waarvan altijd voldoende aanwezig is. Het is net zoiets trouwens als de vermenigvuldiging van de olie uit het kruikje van de weduwe. De bekende weduwe, weet u wel. Al die vaten haalden ze in huis en uit het kruikje schonk ze al de vaten vol. En dan heb je nog het kruikje van de weduwe. Maar dan is het die andere die er lang van leefde, van die olie uit het kruikje, en de olie raakte niet op. Hier is het niet olie, maar hier is het brood. En eventueel vis, 5 broden en 2 vissen staan. Maar even, we zullen de geschiedenis doornemen zoals hij nou hier staat. Er staat: als Jezus dit hoorde. Wat? Wel, over de dood van Johannes de Doper. Vanzelfsprekend, want daar gaat het voorgaande vers over. Ze gingen heen, de discipelen, en boodschapten het Jezus. En als Jezus dit hoorde, vertrok hij vandaar te scheep. Neemt niet weg dat eerder al, namelijk in vers 2, gesproken wordt over Herodes. Die zegt: Jezus, dat is Johannes de Doper die uit de dood is opgestaan. Die twee dingen, die zullen we bij elkaar moeten voegen. Waar het om gaat is namelijk dat wat de Heer hier uitbeeldt in dit teken van de wonderbare spijziging, dat heeft alles van doen met zijn opstanding. Het heeft van doen met zijn opstandingskracht, levenskracht, of hoe het maar heten mag. En meer in het bijzonder heeft het van doen met wat hij daarna tot stand zou brengen. Hij zal namelijk u en mij leven geven. We hebben het daar nog over. Maar goed, na de dood van Johannes, en zelfs kun je zeggen na de opstanding van Johannes, want dat is per slot van rekening ook aangehaald in vers 2, vertrok de Heer vandaar te scheep. En nou is de vraag, waar ging hij naartoe? Nou doe ik het allemaal zo snel, maar nog zijn we iets te kort van memorie. Een profeet is in zijn eigen vaderland niet geëerd. Hij werd daar verworpen, kon daar geen tekenen doen vanwege een ongeloof. Hij gaat te scheep, wat doet hij dus? Hij gaat naar het buitenland, het land waar hij wel geëerd werd enzovoort. Dat is de gedachte die erachter steekt natuurlijk. En waar hij heen ging, er staat gewoon daar een woeste plaats alleen. Sommigen denken dan dat het inderdaad het buitenland was. Dat kan, de oostzijde van de meer van Galilea. Gebied van de Decapolis, van de 10 steden. Maar het brengt ons typologisch op precies dezelfde plek. Want het gebied van de 10 steden aan de andere kant van de zee, van Tiberias, meer van Galilea, is nou een beeld van de 10 stammen die leefden aan de andere kant van de zee. Al was het dan een andere zee. Het blijft dus altijd hetzelfde verhaal. Waar het was, staat er niet bij. En dat is nog sterker natuurlijk, want het gaat over verborgene dingen. Toch? En dat brengt ons bij precies dezelfde waarheid. De geheime plek. En dat brengt ons dus inderdaad bij de positie van de gemeente. Een woeste plaats. Een woeste plaats waarvan de naam niet genoemd wordt. Bovendien de beschrijving van woeste plaats komt overeen met het Oud-Testamentische wildernis. En eventueel vertaald met woestijn. Maar ook zo komen wij terecht in onze dagen. Onze dagen van dat we uitgegaan zijn uit Egypte en onderweg zijn naar het beloofde land, zal ik maar zeggen. Het blijft gewoon zo. Bovendien, woeste plaats veronderstelt eigenlijk ook dat er geen of nauwelijks leven is. En daar gaat precies dit schriftgedeelte over, want er wordt leven gegeven. Dat staat er hier in Matthäus allemaal weliswaar niet bij, maar in het Johannesevangelie wel. Het aardige is dat in Johannesevangelie weliswaar maar weinig tekenen van de Heer beschreven worden. Alles bij elkaar 8, als ik ze tel tenminste. Maar het aardige is daar dat ze daar wel worden toegelicht. Nou ja, niet voor de volle 100%, maar ze worden daar toegelicht. En dit teken van de wonderbare spijziging ook. Er wordt bijgezegd waar het over gaat, maar ik kom daar straks wel op terug. In elk geval, hij ging uit naar een woeste plaats alleen. Hij ging alleen, maar dat maakte weinig uit, want de scharen, horende, zijn hem te voet gevolgd uit de steden. Dat is heel aardig, het gaat om een verzameling mensen die naar hem luisterden, kennelijk. En zelfs misschien die in hem geloofden, dat is in elk geval de typologische betekenis daarvan. En ze zijn hem gevolgd. Ze zijn uitgegaan buiten de legerplaats, is de gedachte. Buiten niet alleen de stad, maar zelfs buiten de steden. Het doet er niet uit welke, maar men ging uit. Het meervoud is ook wel interessant, want het brengt ons meteen bij heidense steden, in plaats van alleen bij de stad der Joden. De bekende stad waar men uit zou moeten gaan, Jeruzalem namelijk. Maar scharen zijn hem te voet gevolgd uit de steden. In gedachten zie ik hier, omdat ik tegelijkertijd Johannes in gedachten heb, zie ik hier Johannes 10 voor me, de goede herder die voorop loopt, zal ik maar zeggen, en de schapen die zijn stem horen, staat er toch, de scharen, nou ja, schapen, scharen, veel meer letten, de scharen horende naar zijn stem kennelijk, zijn hem te voet gevolgd uit de steden. Zodat we hier een uitbeelding vinden van de gemeente die uitgaat buiten de legerplaats en in het bijzonder na de opstanding van Christus. Moeilijker is het niet. En Jezus uitgaande zag een grote schare, of zag gewoon die grote schare, en werd innerlijk met ontferming over hen bewogen en genas hun kranken. Hij deed dus onder hen wel degelijk vele krachten. Niet vanwege hun ongeloof, maar uiteraard vanwege hun geloof. Dat verband zou je meteen moeten leggen. Want deze schare is nu helemaal een beeld van de gemeente waarover de Heer zich ontfermt. Met innerlijke ontferming. Ontferming is sowieso een duidelijk woord, omdat het verband legt met de Oud-Testamentische uitspraken omtrent het werk van de Messias en omtrent het nieuwe verbond. Want in dat verband wordt uitgebreid over ontferming gesproken. Onder andere ook in Hosea. U weet wel, een van die kinderen heet immers Lo-Ruhama. Niet ontfermd, niettemin. De Heer zou zich ooit wel degelijk ontfermen over het volk. Dus een bekend Oud Testament is een profetisch begrip. Sprekend over het Nieuwe Verbond. Verder staat er innerlijke ontferming. Zodat het niet gaat om uitwendige dingen zoals onder de wet. Maar het gaat om inwendige dingen. In het hart dus. Zoals onder de genade. Het Nieuwe Verbond. Kan ook niet missen. Dat is waar het over gaat. Het Nieuwe Verbond. En bovendien zou ik natuurlijk verband moeten leggen met de Hebreeënbrief in het bijzonder, waar de herder van de kudde, maar in gewoonlijk heet hij daar, zo heet hij daar ook trouwens, in het laatste hoofdstuk geloof ik, maar gewoonlijk heet hij daar de hoge priester van zijn volk, maar dus in de praktijk toch hetzelfde. En van die hoge priester wordt gezegd dat hij naar behoren kan medelijden hebben met de dwalenden, toch schapen dus. He, met zijn volk dus, he, met de zijnen. En daarover wordt hier gesproken, namelijk niet alleen over wat de Heer doet, hoewel het aan de orde komt natuurlijk in de volgende verse, maar in de eerste plaats wordt gesproken over zijn gezindheid, zijn gevoelen en hoe het maar heten mag. En dat is het thema, met name ook in de Nieuwtestamentische brieven, waarin dus gesproken wordt over de gevoelens van de Heer Jezus met betrekking tot de zijnen. Tot ons dus, de schade die hem gevolgd is. En waarbij bovendien dit gevoel van de Heer tot voorbeeld gesteld wordt voor allen die hem volgen. Want wat heeft een voorbeeld voor zin als er niet zijn die hem volgen? Men zou namelijk het voorbeeld volgen. En dus zegt de apostel Paulus in Filippenzen, dit gevoel zij in u, het welk ook in Christus Jezus was, enzovoorts. En van Christus staat dat hij behoorlijk medelijden kan hebben met de zijne, met ons dus. Van ons wordt gezegd, indien één lid leidt, leiden alle leden mee. En daar heb je het medelijden weer. In de letterlijke betekenis van het woord overigens. Dat gaat gewoon zo door. Maar innerlijke ontferming, dat is ook min of meer een vaste term ter beschrijving van de motieven waaruit de Heer Jezus handelde. Het is het grote verschil met de situatie onder de wet, waarbij men handelt op grond van opgelegde verplichtingen. Maar onder het Nieuwe Verbond is het niet onder de moed, omdat het opgelegd of opgedragen is, maar onder het Nieuwe Verbond is het omdat het in het hart is, daaruit zou het voortkomen. En dat is wat hier ook beschreven wordt. Vandaar dat steeds die uitdrukking gebruikt wordt. Heer, met innerlijke ontferming bewogen zijnde. Dat staat niet alleen hier, maar dat staat op vele plaatsen. Het is trekken we clichématige uitdrukking en we zijn eraan gewend. Maar ja, net zo goed weggelaten kunnen worden. Dat maakt verder niks uit. Maar dat het bijstaat is natuurlijk omdat het niet gaat om het uiterlijk handelen als zodanig, maar omdat het gaat om wat er in het hart is. Nou, hij werd met innerlijke ontferming over hen bewogen. En beweging is een ander woord voor motief. Ik weet niet hoe je het anders moet vertalen. Er staat gewoon dat motieven voor zijn handelen gelegen waren in zijn innerlijke gesteldheid, in zijn hart, zal ik maar zeggen. Hij werd dus met innerlijke ontferming over hem bewogen en toen hij zich dus bewoog in de praktijk, genas hij hun ziekten en gaf hen verbazend goede medicijn. Namelijk brood des levens. Nou ja, brood. Het was brood. Gewoon brood. Niettemin heet het brood des levens in het commentaar op deze gebeurtenissen in Johannes 6. En dus brood namelijk leven. Maar goed. Dus er staat, eigenaars hun kranken. Nou, wat zullen hun ziekten geweest zijn? Nou, tot op heden weten wij niet anders dan blinden worden genezen. Doven worden genezen. Kunnen we spreken, doofstommen eventueel kunnen horen en spreken. En demonen worden uitgedreven en bij nader inzien is het verschil niet zo groot. Dat wil zeggen, dingen zijn terug te brengen tot één en hetzelfde. Maar waar het om gaat, is dat al deze tekenen, zoals ik zo vaak gezegd heb, en daarom ga ik er nu verder ook niet op in. Al deze tekenen zijn een uitbeelding van de genezing, niet van het Joodse volk, want dat werd niet genezen, maar wel van Efraïm, of als u wilt, van heidenen. Degenen die blind waren en die door Joden geleid zouden moeten worden, Romeinen 1. Degenen die blind waren, werden genezen. En degenen die doof waren, omdat ze het woord God niet hoorden en niet horen, konden, werden genezen en werden horend en gelovig. Kortom, degenen die bezeten waren, in de praktijk geleid werden door de macht der lucht, om zo te zeggen, worden genezen. En vervolgens worden ze geleid, niet door de boze geest, of gewoon de boze, maar door de heilige geest dus. Nou goed, dat hebben we het ook al over gehad. Want het was Johannes, dat was Matthäus 12. Dus er staat hier vervolgens, en als het nu avond werd, als ik dat terugkoppel naar het Johannes-evangelie, en waarom ook niet, dan is het helemaal duidelijk, want in het Johannes-evangelie gaat het altijd daarover. Namelijk over de dagen. Lees maar eens na het Johannes-evangelie. Het gaat over 7 dagen, geloof ik, als ik goed geteld heb. En elke keer wordt het nacht. Dat wil zeggen, in de letterlijke uitdrukkingen van dat evangelie, het is nu licht, want de Heer Jezus is in de wereld en is het woord en dus het licht der wereld. Maar de Heer zelf kondigt aan dat het licht uit de wereld zou verdwijnen. En dat de Zoon des Mensen ten hemel zou opvaren en hoe het allemaal maar heten mag. Maar die zou verdwijnen en je krijgt natuurlijk de uitspraken. Werk zolang het dag is, want de nacht komt en dat soort dingen meer. Het woord, namelijk het licht, zou verdwijnen. Het zou namelijk avond worden. En naar aardse maatstaven is het nu al bijna 2000 jaar nacht in de wereld. Nee, wij zijn kinderen des daags en kinderen des licht. Wij wandelen in het licht. Maar niet omdat het licht is om ons heen, maar omdat het licht is in ons hart. Schreef Paulus aan de Korintiërs. Wij wandelen dus in het licht, dat is waar. Schreef Johannes ook. Niettemin in de wereld heerst de boze en daarmee de duisternis. Onwetendheid. Onkunde. Goed. Als het nu avond werd, het licht zou uit de wereld weggaan. Niet zozeer een beeld van de dood, maar wel van de hemelvaart van de Heer Jezus. Hij trok zich terug uit de wereld. Als het avond werd, kwamen zijn discipelen tot hem zeggende: deze plaats is woest, dat hadden ze goed gezien. En de tijd is nu voorbij gegaan, in de zin van de dag is nu voorbij gegaan. Waaruit je maar weer ziet dat dag en tijd ook synoniemen zijn. Het is maar waar het staat, hè. De tijd is voorbij gegaan. Laat de scharen van u, opdat zij heen gaan in de vlekken en zichzelf een spijs komen, kopen. Dat is berust natuurlijk op een misverstand. Want de Heer trok de scharen niet met zich mee. En dus kon ook niet tot hem gezegd worden: laat de scharen van u. Het was zijn schuld niet dat ze achter hem aanliepen. Ze deden dat eigen beweging, omdat ze zijn stem hoorden. En nou ja, vorige keer heb ik die aangehaald, die twee discipelen, Andreas en die onbekende, die de Heer Jezus naliepen, waarna de Heer vroeg: wat zoekt gij? En toen zeiden zij: waar woont gij? Enzovoorts. Hij kon ook niet helpen dat ze hem naliepen. En dat bedoel ik maar. En de Heer stuurt ze dus ook niet weg. Hij zei niet: volg mij. Hij zegt dus ook niet: ga maar weer naar huis. Ze volgden hem en vervolgens zorgt hij voor hen. Dat is eigenlijk de beschrijving van het werk van de herder. En als ik herder zeg, hoop ik dat u altijd meteen denkt hoge priester. Want dat is waar het feitelijk ook over gaat. Dus het werk van de herder. De schapen volgen zijn stem, of kennen zijn stem. En zij volgen hem. Zij doen dat normalerwijze eigener beweging. En de herder brengt hen naar grazige weiden. In ieder geval naar het voedsel. Dat is de gedachte. Nou, in ieder geval is dat de gedachte van de schapen. Anders zouden ze hem niet volgen. En de herder stelt de schapen niet teleur en hier dus ook niet. Dat is wat het uitbeeldt. En bedenk dan dat het verhaal van die schapen staat in Johannes 10. En de geschiedenis van die wonderbare spijziging staat zeer uitgebreid in Johannes 6. Dicht bij elkaar en in elkaars verlengde. Nog afgezien van dat ik bij gelegenheid wel eens zeg dat wij weliswaar denken, terecht overigens, dat het Johannes-evangelie spreekt over de Heer Jezus als de Zoon van God. Eigenlijk over de Heer Jezus als God, want dat is waar het eigenlijk over gaat. Niettemin, als ik het anders moet formuleren, zou ik zeggen: Johannes spreekt over de Heer Jezus als de hoge priester van het Nieuwe Verbond. Want dat is waar het echt over gaat. Goed. Vanwege zijn hemelse positie aan de rechterhand Gods namelijk. Maar ik laat het maar weer los. Er staat hier dus: de discipelen zeggen, deze plaats is woest. Dat hadden ze goed gezien. Deze woestenij zingen wij dan. Ik weet niet meer welk lied het was. Maar dat is inderdaad zo. Een woestenij, een woestijn. De tijd is voorbij gegaan, laat de scharen van u, opdat zij heen gaan in de vlekken en zichzelf een spijs kopen. Naar de dorpen dus, is de gedachte. En daar zouden ze dan eten moeten halen, want ze hadden vergeten een lunchpakket. Lunch, moet ik altijd zeggen. Ik denk altijd lunnig pakket, maar dat is, is wel cultuur, maar geen goeie. Lunchpakket, hè? Hadden ze niet meegenomen? Maar Jezus zeide tot hen, het is hun niet van noden heen te gaan, geef gij hun te eten. Wat historisch een belachelijke opmerking was, maar profetisch volkomen terecht. Want de gedachte is natuurlijk weliswaar dat de Heer zelf dat brood des levens is en dus zou voortbrengen. Maar neemt niet weg dat dat woord tot ons gekomen is, in eerste instantie althans, door dezezelfde discipelen. Zij zijn degene die na de opstanding van Christus officieel belast waren met de prediking van het evangelie, namelijk het nieuwe verbond en dus het woord des levens, zoals Petrus het trouwens zelf noemde. En dus zegt de Heer tot hen, geef gij hun te eten. En toen zeiden zij, we hebben hier niet dan 5 broden en 2 vissen. Hoe ze daaraan kwamen. Nee, ze hadden een jongetje gesignaleerd, die had toevallig wel een lunchpakket van zijn moeder meegekregen. Zo was dat, en daar hebben de discipelen zich toen meester van gemaakt. Als je het lelijk vertelt. Hè? Nou ja, ze zullen gevraagd hebben, wil je dat niet afgeven? Toen heeft hij dat natuurlijk gedaan. Zielig, hè, zuster? Eigenlijk, hè, voor dit jongetje. Maar vergis u niet, die jongeling die is natuurlijk ook gewoon een beeld van de Heer Jezus, zoals altijd. En ik zeg het ook altijd hetzelfde. Als je in de Bijbel een jongeling tegenkomt, is hij een beeld van degene die zojuist uit de dood is opgestaan. En vandaar al die jongelingen in de Bijbel. Hoe oud ze ook waren, maar ze worden jongelingen genoemd omdat ze in ieder geval een beeld zijn van de opgewekte Christus. Die is het dan nog maar net, een jongeling dus. Nou goed. We hebben hier niet dan 5 broden en 2 vissen. En hij zeide, breng mij dezelfde hier. Dat is heel aardig natuurlijk. In Johannes staat er, meen ik ook bij, dat het zelfs ging om gerstebrood. En dan is het nog aardiger en nog duidelijker. Want 5 staat voor verborgen dingen. En brood staat voor leven. Maar gerst, even zo, 5 staat voor verborgen geestelijke dingen. Brood staat voor leven, dus het gaat om verborgen leven. Dat kan niet missen, dat is wat het betekent. Maar gerst staat voor koningschap. Kan het ook niet helpen, het is namelijk hetzelfde woord, min of meer. Gerst, Shora, misschien nog net binnen, Shora is hetzelfde als Sarah. En de naam Sarah wordt vertaald met vorstin, zo is het nou eenmaal, hè. Een vorst, een heerser, dat is wat het is ongeveer. En dus 5 gerstebroden spreekt over het verborgen leven en daarmee verborgen koninkrijk, verborgen koningschap enzovoorts. Het heeft dus alles ontdoen met onze dagen, de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. En daar hebben we zojuist in het voorgaande hoofdstuk uitgebreid bij stilgestaan. Dat kan niet missen. Nou, vis is nog makkelijker, vooral als er 2 zijn. Sterrenbeeld vissen bestaat trouwens uit 2 vissen. Dus dat maakt het ook nog weer makkelijk. Maar een vis komt uit de zee of komt van over de zee. En daar gaat het hier in dit verhaal over. Hij ging te scheep naar een woeste plaats enzovoort. Dus het is sowieso al over de zee. Vorige keer kwamen we bij de zee terecht in verband met de belasting die betaald moest worden. De eerste vis die gevangen zou worden, weet u nog, die zou de belasting opleveren. Was voor de belasting. Ja, de vis niet, maar wel wat erin zat. Ik denk niet dat de gemeente Urk ermee akkoord gaat, maar even terzijde. Maar hier gaat het om precies hetzelfde. De vis uit de zee is natuurlijk het algemeen beeld van gelovigen uit de heidenen. Vandaar dat de discipelen vissers van mensen zouden worden, terwijl ze al vissers waren, voor een deel althans van oorsprong. Maar als 2 vissen zijn, dan weet je helemaal zeker dat het niet gaat om heidenen zelfs in het algemeen, maar om Efraïm in het bijzonder. De man met zijn dubbele vrucht, Efraïm. Dubbele vrucht betekent dat. Met zijn dubbele deel, namelijk de eerstgeborene. En daar slaat het hier ook op. Dus op die wijze, via die dubbele vis, kom je ook bij koningschap, namelijk bij eerstgeboorterechtrecht. Hoe dat ook zij, moet een duidelijk plaatje zijn over het leven, nu wat wij ontvangen van de Heer Jezus. Een leven wat verborgen is nu voor de wereld, maar wat in de toekomst in heerlijkheid wel degelijk zal geopenbaard worden. En wat van alles omdoen heeft met de verborgenheden van het koninkrijk, zoals het heet. 5 broden dus en 2 vissen. Wat voor vissen? Ja, Peter is vissen. Er zit geen andere vis in heel het meer, geloof ik. Als je meegaat, gaan we ze eten. Natuurlijk, ja. Maar goed. Heel aparte vis. Nou. De heer zegt, geef dat maar hier. En hij beval de scharen neder te zitten op het gras. Dat is niet omdat de etikette dat voorschrijft of iets dergelijks. Maar uiteraard vanwege de typologie. Men krijgt van de heer te eten, men krijgt van de heer leven, maar men moet dan wel eerst rusten. Dat wil zeggen nederzitten, dat is hetzelfde als rusten in de Bijbel. Het is zelfs hetzelfde woord, in het Hebreeuws althans. Rusten en zitten. En rusten in de betekenis van de rust ingaan, zo wordt het soms ook dan vertaald. Ophouden met werken. Dat betekent namelijk het einde van het oude verbond. En men gaat zitten. Het heeft alles van doen weer met, dan gaat hij weer Hebreeën. Namelijk waar gezegd wordt dat de Heer is ingegaan in zijn rust. En daar waar wij hem navolgen en zijn discipelen zijn dus, navolgers van Christus zijn, zijn wij dus ook de rust ingegaan. Want er blijft een rust over voor het volk Gods. Men gaat dus zitten. Dat het op een berg was, staat er hier geloof ik niet bij. Is het wel? Nee. Maar in Johannes weer wel, een hoge plaats. Staat er hier ook bij? Nee, hè? In Johannes wel. Men weet nog steeds niet waar die berg is, dus men wijst er 5 aan. Afhankelijk van hoe de toevallige route loopt van de toerist. Dat is makkelijk, hè? Ik kom altijd wel ergens bij een berg in de buurt waar, van de wonderbare spijziging en de berg van de zalenspreking en noem maar op. Maakt niet uit, het is verborgen. En dat zegt ons veel meer. Dus hij beval de scharen neder te zitten op het gras, in groepen van 50, maar dat staat er hier niet bij. Net zoals in de dagen van Elia, het gelovig overblijfsel in groepen van 50 verborgen was in de kloven der rotsen, in de spelonken enzovoorts. Het gaat dan precies hetzelfde om. 50 is ook een vis, dus je bent altijd weer terug. En dat ga ik nou allemaal niet uitleggen, hè? Wel de hoofdlijn. Dus ze zaten neder op het gras. De heer nam de 5 broden en de 2 vissen, opwaarts ziende. Dat is wat wij ook zouden doen. Toch? Ziende op Jezus, de overste leidsman en volleinde des geloofs. Degene die gezeten is in de rechterhand Gods, Hebreeën 2 en 12. Opwaarts ziende naar de hemel, zegende dezelfde. En als hij ze gebroken had, de broden en vissen, gaf hij de broden aan de discipelen. En als je nou niet goed leest, staat er. En hij gaf de discipelen aan de scharen. Maar dat was niet zo, hè. De discipelen gaven vervolgens de broden aan de scharen. Dat is de gedachte, vanzelfsprekend. En zo is het later gebeurd. In Handelingen 2 vinden we dat in elk geval. Dat is wat echt zo gebeurt. De heer geeft zijn woord, door zijn geest namelijk, geeft hij zijn woord aan de discipelen. En de discipelen begonnen te spreken zoals de geest hen gaf uit te spreken. En zij verkondigden de grote daden Gods. En in de geest spraken zij verborgen. Dit was in tongen, maar afhankelijk. Maar in de geest spraken zij verborgenheden. Want dat is spreken in tongen volgens 1 Korinthe 14. En dat is precies waar we het nu over hebben. Die verborgen waarheden van onze tegenwoordige bedeling, die zouden bekendgemaakt worden door de Heer aan de discipelen. In het Johannes-evangelie zelfs zeer uitgebreid. En daarna door de discipelen aan de scharen als zodanig. En dan staat er, en zij aten allen en werden verzameld, of werden verzadigd. Er was dus genoeg, zoals altijd. Het leek weinig, maar het maakt niks uit. Bovendien, in Christus zijn wij gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel. Dat maakt verder niet uit, hè. Er is genoeg, net als de olie in de tijd. En dan staat er, zij aten allen en werden verzadigd. En er was zelfs nog meer dan dat. Er staat zijn namen op, het overschot. En dat op zich moet alweer genoeg zijn. Want overschot is overblijfsel. Het overgeblevene. De ontkomenen, of hoe die term maar mag luiden in de vertaling van het Oude Testament. De overschot spreekt over een overblijfsel. En gewoonlijk is dat een gelovige overblijfsel. Maar in dit geval spreekt het niet over het overblijfsel, het gelovige overblijfsel in onze dagen. Want daar was die schare al een uitbeelding van de gemeente namelijk. En als er dan nog leven, zegeningen, broeders gewoon, overblijft, wel, dat kan niet anders. Dat moet bestemd zijn voor degenen die na ons tot geloof komen, in een volgende bedeling dus kennelijk. En dat is in de eerste plaats Israël. Maar in ieder geval, dat is in de dagen van de openbaring van het koninkrijk. En daar gaat het om. En dat is dan wat wij in de meest letterlijke zin het gelovige overblijfsel zouden noemen. Niet alleen van Israël, maar ook uit de heidenen, overgeblevene mensen, heet het in dat geval. Er staat op veel plaatsen. Handelingen 15 zelfs nog. Maar goed, en het overschot de brokken en er staat er 12 volle korven. Dat wil zeggen, er was ook genoeg. Alle 12 vol. En alle 12, dan denk ik altijd, dan is er geen één zoek. Behalve natuurlijk dat er iemand zal zeggen, dan is er toch één zoek. Maar dan zeg ik, nee, die is niet zoek, die hebben we net al gehad. Die 13e namelijk. Want de 13e stam is Efraïm en daar ging het dan net over. Dat is tot de eerstgeborene. Heb je dat, een leuke volgorde van het verhaal? Eerst die scharen, dat is de 13e eigenlijk. En dan komen de andere 12 nog daarna. En die 12 korven, die zijn dus typologisch bestemd voor een volgende bedeling. Wij zijn geneigd te zeggen, eerst Israël de 12 stammen. Maar ik ben altijd geneigd het wat dieper te zoeken. En dan zeg ik gewoon, 12 staat nou eenmaal voor het koninkrijk als zodanig. Dat is waar 12 in de Bijbel altijd een beeld van is. En daarom zijn er 12 stammen. En dat er niet te min 13 zijn, dat is omdat die ene verband houdt met de hemelse dingen. Dat spreekt over de gemeente dus. En die komt dus eerst. Eerst Efraïm, de eerstgeborene met zijn dubbeldeel. En daarna pas de andere 12. Dat is wat hier ook uitgebeeld wordt. Ik weet zo gauw uit mijn hoofd niet, maar ik dacht dat bij die andere wonderbare spijzen ging het om een ander aantal ging. En daarna blijven er geloof ik 70 korven over, als ik me goed herinner. Ik weet niet precies meer, ik had ze gewoon niet voor de geest halen. Maar dat spreekt dan over Israël eerst en daarna de 70 volkeren. Want zo is de gedachte dan, hè. Dus dan wordt het Israël en daarna de volkeren. Hier gaat het in de eerste plaats om eerst de gemeente, daarna Israël. Eventueel inclusief de volkeren. Nou goed. En dan staat er nog in vers 21, die nu gegeten hadden, waren omtrent, maar omtrent moet je er niks van aantrekken, dat betekent dat het toch nauwkeurig is, maar het is wel naar grond cijfer. Omtrent 5000 mannen zonder de vrouwen en kinderen, die tellen niet mee,